Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 32. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, het negende vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Marcus 15, vers 16 tot en met 21. En 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. Marcus 15, 16 tot en met 21. En 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. Na de wet des Heren en Psalm 25, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Marcus 15 vanaf het 16e vers. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende zetten hem die op, en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En ze dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En dan vervolgen wij de lezing uit 2 Korinthe 12 vanaf het 7e vers. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Markus 15, de eerste schriftlezing, en daarvan tweede gedeelte van vers 17. Markus 15, vers 17b, daar luidt Gods woord en onze tekst. En een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo hebt u ons ook aan de morgen van deze uw dag bijeengebracht. En dan is het een wonder, Heere, dat wij nog bidden mogen. Dat u het tegen mensen die dat niet verdienen hebt willen zeggen, roep mij aan. En dan mogen wij alles wat ons ontbreekt aan u bekendmaken. Heere, zouden we zo deze morgen ook tot u mogen naderen. Verwonderd over het feit dat wij niet weggestormd zijn van voor uw heilige aangezicht, maar ook verwonderd over het feit dat een mens alles wat hem ontbreekt nog aan u bekend mag maken. En Heere, mogen we u dan bidden deze morgen om wat nodig is bij het preken en bij het luisteren. Wij zijn daarin zo diep afhankelijk van u. Wil u geven te spreken en wil u geven te horen. Ja, Heere, zou u met uw heilige geest zo willen werken in onze harten, dat onze gesloten harten mogen worden geopend voor uw woord. En dat het woord van de met doornen gekroonde koning kracht mocht doen in harten en levens. Ook in de harten en levens van diegene, Heere, die daar misschien helemaal niet op gerekend hadden. Die daar ook helemaal geen belang bij hebben vanuit zichzelf. Die hier vanmorgen zijn gekomen of met ons meeluisteren, maar er is meer sprake van gewoonte of van toevalligheid dan van verlangen om u te ontmoeten en uw onderwijs te ontvangen. Heere, geef u dan dat het mag gebeuren zoals het eenmaal met Simon van Cyrene gebeurde, dat wij worden bepaald bij de gekruisigde koning. En dat dat ons tot eeuwige zegen zou mogen zijn. Zo, Heere, bidden wij van u of u ons gedenken wil. In alle moeite en alle zorgen die er kunnen zijn in ons persoonlijke leven. We denken aan degenen die met ziekte te maken hebben. Ernstige ziekte of ernstige verzwakking. Opnieuw noemen we u de naam van onze broeder Verhoeven. Zijn situatie mag betrekkelijk stabiel zijn en tegelijkertijd is zijn situatie ook ernstig. Heere, wil u hem gedenken en wil u met hem zijn en met zijn vrouw en schenkt u toch alles wat nodig is in dit tijdelijke leven, maar boven alles om u te kunnen ontmoeten zonder verschrikken. Heere, wil u hem geven dat hij mag ondervinden dat u een God bent van wonderen. En u hebt nog betrekkelijke beterschap willen geven in de achterliggende week. En dat is een wonder van uw hand. Heere, dat het hem ook zou mogen aanmoedigen om meer van u te vragen. En wil u het uit genade ook schenken. Datgene wat zo nodig is en wat niet gemist kan worden. We bidden u voor andere zieken. Sommigen al zo lang ziek thuis. Sommigen kort geleden door het coronavirus getroffen. En daarom niet in de mogelijkheid om naar de kerk te komen. Wil ze gedenken, Heer. Wees ook met degenen uit onze kring van geliefden die ziek zijn. En we denken in dat verband ook bijzonder aan Jeroen en Dirma Hogendoorn, nu de vader van Jeroen zo heel ernstig ziek blijkt te zijn, in het ziekenhuis is. Heere, we dragen hem ook aan u op met de beden of u aan hem wil gedenken. Of u wil geven, Heere, wat nodig is. Kon het zijn een wonder dat hij toch nog geopereerd kan worden. Maar wil u ook voor zijn ziel zorgen en sterkt u hem, maar ook Jeroen en Dirma en de verdere familie. We bidden, Heere, voor degene die deze week naar het ziekenhuis moeten. U weet er ook van als er een operatie wacht. Wil u dan doorhelpen en geven dat alles mag meevallen en dat wij onze weg op u, de Heere, mogen wentelen en boven alles dat deze wegen ook mogen worden geheiligd aan ons hart. We bidden u voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Gedenk ze, sterk en help, vertroost en heilig de roepstem aan onze harten. Heere, wil u aan onze gemeente gedenken, ook nu er in de achterliggende week ambtsdragersverkiezingen werden gehouden. 3 broeders mochten worden verkozen die hun benoeming ook mochten aanvaarden. We dragen ze aan u op en we bidden van u of u alles wil schenken wat zij nodig hebben, met het oog op het ambtelijke werk. Laat er veel gebed mogen zijn in de gemeente. En wil u geven dat hun ambtelijk werk tot zegen mag worden gesteld en dat ook zij zelf een zegen daarin mogen ontvangen. We dragen aan u op de broeders die niet verkozen werden. Gedenk ook hen en geef hen deze dingen te mogen geven in uw hand. Heere, wij bidden of u zo ook deze morgen uw woord tot een zegen wil stellen. Als wij gaan luisteren naar het evangelie van de lijdende borg en middelaar. Heere, wil u ons brengen bij dat woord. Alles wat kan afleiden en kan hinderen in onze gedachten, wil u het naar de achtergrond laten verdwijnen. Wil u geven, Heere, dat moedelozen moed mogen vatten. U weet waar ze zitten vanmorgen in de kerk. Dat krachtelozen kracht mogen ontvangen. Dat diegenen die met geestelijke strijd hier onder uw woord zitten en niet weten hoe ze naderbij moeten komen, door u dichtbij getrokken mogen worden en gebracht mogen worden tot de kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, wil u ook onverschilligen in het hart grijpen en wil u ze laten zien, Heere, wat tot hun vrede dient. We bidden of u zo het woord tot een rijke zegen wil stellen. Zegen ook allen die u roept om uw woord uit te dragen. Laat hun bekwaamheid en hun kracht uit u mogen zijn, ook deze morgen, en laat dat ook hier zo mogen zijn. Heel bijzonder dragen we u ook op onze broeder Bor, nu zijn vrouw zo heel ernstig ziek is en te horen heeft gekregen dat er niets meer voor haar gedaan kan worden. Zo heel plotseling is dat bericht gekomen. Heere, wil u voorbereiden en toebereiden om u te ontmoeten. En wil u geven, Heere, dat de uitgang van het leven van onze zuster Bor, te midden van alle omstandigheden en ondanks alle omstandigheden, nochtans mag juichen tot eer van uw grote naam. Heere, daar bidden wij u ook om als het om deze zondag gaat, dat de uitgangen van deze dag mogen juichen tot uw eer. Dat uw koninkrijk vanmorgen onder ons mag worden uitgebreid. En dat de engelen het zullen boodschappen in de hemel, dat er winst is gevallen voor de hemel en verlies voor het rijk der duisternis. Heere, schenk het uit onverdiende genade. Want wij moeten belijden dat wij tegen u gezondigd hebben. Dat bij ons de zonde en de schuld en de beschaamdheid der aangezichten is. Maar Heere, wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die vele zijn. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 22, 4 en 14 willen wij gaan zingen. 22, 4 en 14 vers. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, jaren geleden werd bij archeologische opgravingen in de stad Rome een inscriptie gevonden waarin gespot werd met de eerste christenen. Afbeelding van een soldaat in de houding van het gebed, op zijn knieën, zijn handen gevouwen. En voor hem een kruis met daaraan de figuur van een ezel en daaronder de woorden Alexamenos, zo heette die soldaat, aanbid zijn God. Van oude tijden af is er met de christenen in Rome de spot gedreven. Die spottende illustratie is daar een bewijs van. En wij weten vanuit andere bronnen dat keizer Nero, die de christenen in Rome ernstig vervolgd heeft, sommige christenen heeft gebruikt als levende tuinfakkels. En dat hij daar spottend bij heeft gezegd, ze zeggen dat ze het licht der wereld zijn, dan zullen ze het zijn. Het is aan die vervolgde christenen in Rome, die onder zulke ontzaggelijk moeilijke omstandigheden hebben geleefd, dat de evangelist Marcus zijn evangelie in eerste instantie schrijft. U weet wellicht, ieder evangelie heeft een eerste doelgroep. En Marcus richt zich bijzonder tot de lijdende christenen in Rome. Aan hen is zijn evangelie ook allereerst toegestuurd. En wat Marcus laat zien in dit korte evangelie, dat is dat niet alleen met christenen de spot wordt gedreven. Dat was de ervaring voor zijn lezers, iedere dag weer. Maar dat met Christus, hun koning, ook de spot gedreven is. En als zij door een waar geloof verbonden zijn aan hem, worden ze geroepen om zijn voetstappen te drukken. En zo tekent Marcus deze morgen in de tekst ons de Heer Jezus Christus als de met doornen gekroonde spotkoning. En we willen daar met Gods hulp op letten als we bij onze tekstwoorden schrijven Christus de met doornen gekroonde koning. Christus, de met doornen gekroonde koning. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de spot met deze koning. Vervolgens op de kroon van deze koning. En tenslotte op het volk van deze koning. Dus Christus, de met doornen gekroonde koning. We letten er allereerst op hoe hij bespot wordt. De spot met deze koning. Dan plaatsen we onze tekstwoorden even in het wat bredere verband van de eerste schriftlezing. Daarna de kroon van deze koning. Wat wil het precies zeggen dat de Heer Jezus een doornenkroon moest dragen? En tenslotte het volk van deze koning. En dan trekken we de lijn vanuit onze tekstwoorden naar het laatste vers van de schriftlezing, waar het gaat over ene Simon van Cyrene. Wie was hij? En wat ligt er voor boodschap in het feit dat hij in dit verband ook genoemd wordt? Vorige week hebben wij gehoord, gemeente, hoe de Heer Jezus in de vroege uren van de laatste vrijdag voor zijn sterven naar Pilatus gebracht is. Ongeveer 6:00 in de morgen hebben de Joden hem meegenomen naar het rechthuis. Ze zijn dat rechthuis niet binnengegaan, maar ze hebben hem buiten aangeklaagd en beschuldigd. En zoals de Heer Jezus zelf had gezegd, overgeleverd in de handen van de heidenen. En Pilatus heeft de Heer Jezus onderzocht. Hij heeft hem vragen gesteld. Hij is met name ingegaan op de aanklacht van de Joden dat de Heer Jezus zich zou hebben opgeworpen als een opstandeling. Als iemand die zichzelf tot koning van de Joden had uitgeroepen en die daarmee, dat was de achtergrond van de Joodse beschuldigingen, die daarmee eigenlijk het gezag van de keizer verwierp. En voor onrust zorgde in het Romeinse Rijk. Pilatus heeft zijn vragen gesteld. De Heer Jezus heeft ook, u kunt daar bijzonder over lezen in het Johannesevangelie, uitgelegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Dat hij gekomen was om de waarheid getuigenis te geven. En dan komt Pilatus hoe langer hoe meer tot de vaststelling dat in de Heer Jezus geen schuld is. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat is nog eens kracht bijgezet door die wonderlijke boodschap die Pilatus heeft ontvangen van zijn vrouw. Want ergens halverwege het proces zendt zijn vrouw, Procula genaamd, een boodschapper naar Pilatus. En die boodschapper brengt dit bericht over: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Wat dat precies geweest is, Pilatus, zijn vrouw, heeft een droom gehad. Een droom die de Heere haar liet dromen. En waarin zij bijzonder beangstigd is geworden van wat ze zag. Ze heeft geleden in de droom en in die droom is ze ervan overtuigd geworden dat degene die haar man zou gaan verhoren en op dit moment verhoort, dat hij onschuldig is, dat hij een rechtvaardige is. En zo heeft Pilatus op allerlei manieren de onschuld van de Heer Jezus gezien. En toch, hij vreest, en we hoorden het vorige week al, hij vreest voor het volk. Want het volk is duidelijk in allerlei onrust. En als hij straks de Heer Jezus zal loslaten en het gevolg daarvan is dat er onrust en opstand uitbreekt in de stad Jeruzalem die toch al giste en kookte in de dagen van het Pascha, ja, dan is zijn doel ook niet bereikt. En daarom besluit Pilatus de Heer Jezus wreed te laten behandelen. Vorige week hebben we gehoord over de geestelslagen die op de rug en de schouders van de Heer Jezus zijn neergekomen. Maar op zeker moment, of dat is geweest halverwege de rechtszitting of aan het eind, dat is niet helemaal duidelijk, maar op zeker moment, zo lezen we, dan geeft hij ook zijn soldaten de opdracht, of in elk geval de toestemming, om een spotspel te gaan houden met de Heer Jezus. Kijkt u maar in de schriftlezing, Marcus 15, vanaf het 16e vers. En de krijgsknechten, dat zijn de soldaten van Pilatus geweest, ze leiden hem, de Heer Jezus, binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. Dus de soldaten die de Heer Jezus begeleid hebben en bewaakten, ze brengen de Heer Jezus, die een ogenblik naar buiten is geleid, weer naar binnen, in het rechthuis. En ze vergaderen de ganse bende, dat wil zeggen alle Romeinse soldaten die daar op het moment te vinden waren. En dan beginnen ze hun spotspel in vers 17. Ze deden hem een purperen mantel om. U moet weten dat de keizer van Rome een purperen mantel droeg. Dat was een teken van koninklijke of zelfs van keizerlijke majesteit en heerlijkheid. Maar het was ook zo dat de Romeinse soldaten in een bepaalde uitrusting een rode soldatenmantel droegen. En ergens in dat rechthuis moet er een oude soldatenmantel zijn geweest, misschien wel gescheurd, verschoten, vaal geworden. Maar een mantel die iets herinnert aan het koninklijke, aan het keizerlijke kleed dat gedragen werd door de machthebbers van de wereld van toen. En nu leggen de Romeinse soldaten dat kleed, die oude soldatenmantel, spottend om de schouders van de Heer Jezus. Ze doen nog iets, want ze zien daar op de binnenplaats van het rechthuis wat takken liggen, doornige takken. Waarschijnlijk bedoeld als brandhout om in de koude nachten daar een vuur te steken op de binnenplaats. En van die doorntakken vlechten ze een kroon, of beter gezegd misschien een krans. Zoals een keizer die op een andere manier ook droeg, een lauwerkrans, teken van overwinning. En die doornige krans of doornenkroon, die drukken ze met de scherpe punten in het hoofd van de Heer Jezus. En als ze dat gedaan hebben, dan doen ze nog iets wat Marcus hier niet beschrijft, maar wat we wel lezen in het Matthäus-evangelie. Ze geven de Heer Jezus ook nog een staf, een rietstaf in zijn hand. Een koning of een keizer droeg vaak een scepter, teken ook van zijn macht. En dat willen ze spottend nabootsen door hem een rietstaf in de hand te geven. En een rietstaf is, als u bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat wel, juist een teken van zwakheid. Een gebroken rietstaf beeld wordt in de profetieën van Jesaja gebruikt om aan te duiden volken die eigenlijk geen macht hebben. Zo'n rietstaf geven ze hem eerst in zijn hand. Dat is de scepter van deze koning. En als ze de Heer Jezus zo spottend hebben verkleed tot een koning, een spotkoning, dan beginnen ze hem, zo zegt vers 18, te groeten. En ze zeggen tegen hem: wees gegroet, gij koning der Joden. De keizer in die tijd werd aangesproken met de woorden: Ave, keizer. Gegroet, of wees gegroet, keizer. En daarin spelen ze hier duidelijk op: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze buigen spottend voor hem neer. En dan nemen ze de rietstok uit zijn handen, zegt vers 19, en ze slaan ermee op zijn hoofd. Ze slaan ermee op de doornenkroon die al in zijn hoofd drukt. En ze spugen op hem. En ze vallen op de knieën neer en spottend bewijzen ze hem zogenaamde eer. Dat is, gemeente, de spot die de Heer Jezus moet doorstaan in het rechthuis. Het is niet de eerste keer, het is ook niet de laatste keer dat de Heer Jezus bespot zal worden. Eerder in de nacht, ergens tussen 3 en 6 in de achterliggende nacht, hebben de dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden hem al bespot, urenlang. Dat heeft de Heer Jezus allemaal moeten doorstaan. Toen werd de Heer Jezus met name bespot in zijn profetische ambt. Toen hebben ze het gezegd terwijl ze hem een doek over zijn gezicht deden en hem in zijn gezicht sloegen: profeteer ons, wie is het die u slaat? Het is niet de eerste keer in het erge lijden van de Heer Jezus dat hij bespot wordt. Het is ook niet de laatste keer, want straks aan Golgotha's kruis genageld, als hij het offer brengt als de grote hoge priester, dan zal hij opnieuw bespot worden, bijzonder in zijn priesterlijke ambt. Maar daartussenin, hier in het rechthuis, als de koning. Christus bespot als koning, en dan trekken we de lijn aan het einde van onze eerste gedachte door. Gemeente, wie hebben dat gedaan? Wie hebben Christus als koning bespot? Dat waren de Romeinse soldaten in de geschiedenis. Maar laten we de lijn maar doortrekken naar ons eigen hart en naar ons eigen leven. Hoe staat u tegenover deze koning? Wat heeft hij in de achterliggende dagen, in de achterliggende week, in de achterliggende maanden in ons leven voor het zeggen gehad? Is er een terrein geweest waarin Hij het voor het zeggen had? Of zitten wij nog altijd zelf op de troon om zelf ons leven te regeren? En leeft het nog in ons hart: wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn? Hoe staan wij tegenover de koning en tegenover de geboden van deze koning? Hoe staan wij tegenover het woord van deze koning? Als wij geloven dat alle woorden in het evangelie verdiend zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar hoe zijn wij met die kostbare woorden van Hem omgegaan in de achterliggende dagen? Hoe zijn wij omgegaan met alle lieflijke roepstemmen tot bekering die er klinken telkens weer vanuit het evangelie? Hoe zijn wij omgegaan met zijn koninklijke claim, als ik het zo zeggen mag, die Hij gelegd heeft op ons leven al bij de doop? Waarin Hij het zegt: ik heb recht op uw leven. Ik heb recht op uw gehoorzaamheid. Ik heb er recht op dat u mij als, dat u mij de koning zult dienen. Is ons leven misschien niet anders dan spot? Spot met de koning? Spot met de geboden van de koning? Spot met de woorden van de koning? Ook wanneer wij zorgeloos onbekeerd voort kunnen leven en wij ten diepste daarin spotten met de woorden van Hem die het zo indringend zegt: het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Kijk, als we iets gaan zien van hoe wij tegenover die koning staan en tegenover de geboden en de woorden van de koning en tegenover de zelfovergevende liefde van de koning, dan zou het kunnen dat een mens bij ontdekkende genade de spotter in zijn eigen hart gaat tegenkomen. En dat hij het zeggen moet: Heere, daar heb ik nu gestaan. Ik heb u die purperen mantel omgedaan. Ik heb u die kroon gevlochten en op uw hoofd gezet. Ik heb met die rietstaf op uw hoofd geslagen, zo vaak. En hoe zijn onze gebeden geweest, gemeente? Als ik nog even denk aan die spot aan het slot van vers 19. Vallende op de knieën aanbaden hem. Alleen maar gewoonte worden, alleen maar dingen voor de vorm. Als dat zo zou zijn, hoe moet dat klinken in de oren van God? Als wij nu aan het einde van de dag bidden en vragen, zomaar voor de vorm, zonder erbij na te denken: Heere, wilt u ons onze zonde vergeven? En wil u ons bewaren? En als we ziek zijn, wil u ons weer beter maken? En noemt u maar op, maar we willen intussen onbekeerd voortleven. Bouwen God op grote afstand? Of we bidden: Heere, wil u ons helpen bij onze opleiding, in het slagen voor het examen of bij het overgaan naar het volgende jaar? Maar we willen vervolgens helemaal voor onszelf voortleven, zonder God. God wel nodig om ons te helpen in tijdelijk opzicht en om ons uit te helpen als het moeilijk is. Maar intussen, gemeente, ik zeg het maar even, ik bedoel het met eerbied, maar intussen God buiten de deur van je leven houden? Hoe zou dat zijn in de ogen van God? En nu moet u niet, en nu moet jij niet de verkeerde conclusie trekken en zeggen: dan bid ik maar helemaal niet meer. Want het is goed om onze tijdelijke noden voor het aangezicht van de Heere neer te leggen en om Hem te vragen om zijn hulp en om zijn kracht. Maar het moest ons wel tot schuld worden in ieder van ons, als wij de Heere alleen maar nodig hebben voor het tijdelijke leven en we willen met al zijn hulp en al zijn kracht intussen voor onszelf en ten diepste voor de zonde voortleven. Dat is eigenlijk spotten met onze ziel. En dat is spotten met het evangelie van een met doornen gekroonde koning. Als het eerste, gemeente, de spot met deze koning. En dan het tweede, de kroon van deze koning. We willen daar nog wat bijzonder letten op, de kroon die de Heer Jezus draagt. Wat is dat voor een kroon geweest? Waarom moest de Heer Jezus die doornenkroon dragen? En het gaat, u begrijpt het wel, het gaat als we stilstaan bij de wonden van de Heer Jezus Christus. Niet om de uiterlijke wonden op zich, maar het gaat om de geestelijke betekenis daarvan. Waarom is het dat hij de doornenkroon dragen moet? Daar zouden we zo'n vier dingen van kunnen zeggen en ik stip ze vanmorgen kort aan. Het eerste is dat de Heer Jezus daar staat als de spotkoning met doornen gekroond. Dat heeft zijn diepe oorzaak in wat we hebben gelezen in Genesis 3. Daar waar Adam en Eva door God geschapen en tot onderkoning gemaakt in het paradijs. U zou mogen zeggen daar waar de mens een koninklijk ambt had ontvangen. Om koninklijk te regeren over de schepping van God. Daar waar de mens in zonde gevallen is. Daar waar de mens in opstand gekomen is. Daar waar wij ons tegen God gekeerd hebben en het hebben gezegd, Heere, we zoeken het zelf uit. Aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. We willen niet, Heere, dat u koning over ons zult zijn. Wij willen eigen meester zijn en niemands knecht. Dat is toch iets, gemeente, van de zonde en van de zondeval. Dat de mens zichzelf koning heeft gemaakt, op de troon heeft gezet, dat hij God als koning heeft verworpen. En wij weten, als het goed is wel, wanneer we de vraag aan ons geweten stellen hoe het op dat punt in ons leven is. De vraag, is de Heer nu koning geworden over ons leven of zitten we zelf nog op de troon? Die moeten we allemaal voor onszelf beantwoorden. Hoe is het nu, op dit moment? Maar omdat de mens zo gevallen is, omdat de mens de koning van hemel en aarde zo verworpen heeft, omdat hij zijn koninklijke ambt is kwijtgeraakt, daarom moest de Heer Jezus staan als een spotkoning in de zaal van Pilatus. Daarom moest hij het laten zien wat die mens door de zonde geworden is. Pilatus, Johannes beschrijft dat in zijn evangelie. Pilatus zegt niet voor niets. Als hij de Heer Jezus uitbrengt met doornen gekroond en die spotmantel om zijn schouders. Zie de mens. Tweede, en dan letten we nog heel bijzonder op die doornen aan de kroon. Het tweede wat we kunnen zeggen over de doornenkroon van de Heer Jezus. De doornen zijn het beeld. Ja, waarvan eigenlijk? Weet u dat? Waar in de Bijbel voor het eerst de doornen genoemd worden. We lezen het in Genesis 3. En daarvan het 18e vers. En ik begin maar halverwege het 17e vers. Adam en Eva in zonde gevallen. Door God opgezocht. En dan gaat de Heere tot Adam spreken. Vers 17b. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Kijk, daar horen we wat doornen en distelen allereerst betekenen. De doornen, ze verwijzen naar de vloek van de zonde. Naar Gods vervloeking vanwege de zonde. En als we dat bedenken, dan ligt er in die doornenkroon een hele diepe betekenis. Want als de Heer Jezus zijn hoofd buigt, en als hij zich die krans van doornen op zijn hoofd en in zijn hoofd laat drukken, dan buigt hij daarmee onder de vloek vanwege de zonde. Dan buigt hij daarmee ten diepste onder Gods rechtvaardige vervloeking. Hij zal de vloek vanwege de zonde gaan dragen. Daarom moest hij met doornen worden gekroond. Nog een derde overweging bij die doornenkroon. Het eerste was dus, Christus moest een spotkoning worden vanwege onze val en vanwege onze opstand. Het tweede, de doornen, ze maken duidelijk dat Christus de vloek draagt. En dan het derde, doornen zijn in de Bijbel ook beeld van de zorgen van het leven. Ik denk aan de gelijkenis van de zaaier. Zaaier gaat uit, strooit het zaad. Het zaad valt, vertelt de Heer Jezus, ook tussen de doornen. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis later uitleggen. En dan zegt hij dat zijn de zorgvuldigheden van het leven. Die zorgen, die draagt Christus ook in zijn lijden. Hij draagt de vloek, maar ook de zorgen die er vanwege de zonde in deze wereld zijn gekomen. Hij draagt de zorgen van al de zijnen. Hij draagt ze als doornen in zijn hoofd. En als ze er zijn in het leven van degene die de Heere vrezen, dan zijn het doornen uit zijn doornenkroon. Denkt u aan Paulus, 2 Korinthe 12. Last van een doorn in zijn vlees. Wat dat precies geweest is, weten we niet. Daar hebben we het wel eens met elkaar over gehad. Een ziekte of psychische moeite of een geestelijke worsteling, een aanval en een bepaalde kwetsbaarheid voor de vorst der duisternis, een bepaalde verleiding, wat het geweest is. Maar Paulus had een doorn in zijn vlees die hem bij iedere beweging als het ware pijn deed. En hij heeft de Heere 3 maal gebeden dat die doorn uit zijn vlees zou worden weggenomen. En toen heeft God het tegen Paulus gezegd: mijn genade is u genoeg. Paulus, de doorn in uw vlees blijft. Maar ik geef mijn genade erbij en die is genoeg om die doorn te dragen. Ik geef mijn genade zo dat die doorn gezien mag worden en ervaren mag worden als een doorn uit mijn kroon. Als een doorn geheiligd door mijn bloed. Als je zo toch eens je zorgen in je leven mag hebben, dat maakt alles zo anders. En ik weet dat Gods kinderen daar ook bij moeten worden gebracht. Want als de doornen prikken in het leven van iemand die genade kent, dan kan een mens zo proberen om zelf die doornen eruit te gaan trekken. En als dat niet lukt, dan kan er zoveel opstand komen en gebrek aan eenswillendheid met de Heere na ontvangen genade. Maar als de Heere je dan weer eens brengt bij zijn doornenkroon, en als de Heere dan fluistert tot uw ziel: mijn genade is u genoeg. Als hij het zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, dan buigt een kind van God beschaamd zijn hoofd en dan zegt hij, Heere, wat heb ik toch geworsteld tegen die doorn, maar het is een doorn van uw liefde, ook die zorg. Gemeente, ik kan u geen betere koning aanprijzen dan deze koning. Wij hebben allemaal met de doornen te maken in ons leven. De zorgen. De zorgvuldigheden van dit leven. Maar hoe zwaar als je ze alleen dragen moet. Zie hem en zoek hem toch tot uw deel te krijgen. Zoek hem toch te kennen. Opdat u uw doornen mag dragen. Achter hem aan. En hoe zal dat gaan, vraagt iemand. Dat brengt me bij het vierde en het laatste wat ik wil zeggen in onze tweede gedachte over die doornenkroon. Beeld van de zorgen zagen we zojuist. Maar de doornen zijn in de Bijbel ook een beeld van goddeloze, van zondige mensen. Die worden in de Bijbel ook aangeduid als doornen. Of als distels. Als mensen die niet alleen zich rijp maken voor het oordeel van God. Dat is het beeld van de doornen met name. Want doornige takken werden vaak in het vuur geworpen. Maar die ook nog eens een ander kunnen verwonden en kunnen schaden. En dat geldt voor een distel niet minder. Doornen en distels. Dat is niet vleiend, gemeente, wat het woord van God deze morgen zegt over u en mij als het gaat om wie we vanuit onszelf zijn. Ik spreek niet op dit moment over het feit dat mensen goede eigenschappen kunnen hebben dankzij Gods algemene genade. Dat mensen de verantwoordelijkheid hebben om goed voor elkaar te zijn en daartoe geroepen zijn, zijn we allemaal. Maar ik spreek nu over wie wij geestelijk geworden zijn. En dan zegt het woord van God, doornen en distels. Zitten er vanmorgen zulke doornen en distels in de kerk? Of zijn er zulke doornen en distels die met ons meeluisteren? Ik zei u al, dat is niet vleiend. Dat is iets waar we van nature ook niet aan willen. Ja, dat willen we misschien nog wel horen even in het algemeen. Maar het moet ook snel weer voorbij zijn. En het moet ons vooral niet persoonlijk en mij vooral niet persoonlijk gaan ontdekken. En toch, als de Heere ontdekkend werkt in je leven, dan word je niet meer te goed om een doorn en een distel te worden in de beleving voor God. Heere, zo'n doorn en zo'n distel. Daar is mijn levensbeeld nu in getekend. Geestelijk gesproken, Heere, geen vrucht gedragen voor u. Waard om weggeworpen te worden. Schadelijk, Heere. Vergeef het toch, Heere, wees toch genadig, Heere, maakt u het toch anders. Kan dat, vraagt iemand, zou dat kunnen voor een doorn of voor een distel? Staat in Jesaja 55 dat de Heere voor een doorn een mirteboom en voor een distel een denneboom zal laten opgaan. Dat wil zeggen dat hij doornen en distelen totaal en radicaal kan veranderen. Dat hij mensenlevens werkelijk kan vernieuwen. Dat geen mensenleven te verzondigd is. Te schadelijk, te doornachtig en te distelachtig is geworden door de zonde. Of hij weet er raad mee voor een doorn. Een denneboom en voor een distel een mitteboom. Gemeente, en hoe kan dat nu? Dat kan, en dan zijn we bij de gebeurtenis van onze tekst terug. Dat kan u alleen omdat Christus de doornen aan zijn hoofd wilde laten dragen. Dat kwam omdat Christus zijn hoofd wilde buigen en het heeft gezegd, ten diepste heeft gezegd tegen zijn vader, Vader, kroon mij maar met doornen. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, en ik vind dat een prachtige uitdrukking, en we bidden het ook wel eens, of de Heere nog parels wil hechten aan zijn middelaarskroon. En daar bedoelen we dan mee, dat de zondaren tot bekering worden gebracht. Want als dat gebeurt, dan zal dat zijn tot eer en verheerlijking van de Heer. In de veelheid van de onderdanen is de eer van de koning gelegen. Parels gehecht aan de middelaarskroon van Christus. Maar u en ik, we moeten dit beeld er maar even naast leggen. Doornen gedrukt in het hoofd van de middelaar. Gemeente, ligt daar geen evangelie in? Want misschien dat er iemand wel eens heeft gedacht, als dat gebeden werd of gezegd werd, Heere, geeft u dat er nog parels gehecht mogen worden aan uw middelaarskroon. Maar Heere, ik ben zo'n parel niet. Ik ben tegenovergestelde. Ik ben vanwege alles wat ik gedacht en gezegd en gedaan heb, ja, wat een doorn, een distel. En nu buigt de Heere, gemeente, en ik kan het evangelie deze morgen niet dichterbij brengen dan zo. Nu buigt de Heere zijn hoofd nog. Nu buigt in het evangelie de lijdende Christus die de rijen doorgaat vanmorgen zijn bebloede hoofd nog. Opdat een doorn tot hem zou gaan. En opdat een doorn als aan zijn kroon bevestigd zou worden. Opdat daar in zijn heerlijkheid zal schitteren. We gaan eerst zingen, 132. En daarvan het 12e en het 10e vers. Eeuwig bloeide gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar ook vers 10. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 132 vers 12 en vers 10. Wij hebben stilgestaan, gemeente, bij de spot met de koning. We hebben nagedacht over de kroon van de koning. En we hebben de evangelieroepstem vanuit die kroon gehoord en de Heere geven gehoord met ons hart. Maar tenslotte nog iets over het volk van deze koning. Aan één element uit de bespotting zijn we eigenlijk nog voorbij gegaan. Kijkt u maar in het laatste vers van onze eerste schriftlezing, vers 21. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. De Heer Jezus is na zijn bespotting vanuit het rechthuis in de richting van Golgotha geleid. Hij moest daarbij een deel van zijn kruis waarschijnlijk, de dwarsbalk, dragen. De rechtopstaande paal van het kruis stond op Golgotha, zo hadden de Romeinen die gewoonte. Maar als over het kruisdragen van de Heer Jezus gesproken wordt, dan wordt bedoeld dat de dwarsbalk, die zware balk, op zijn opengegeestelde rug werd gelegd. Een balk van tientallen kilo's zwaar, maar we moeten deze balk niet wegen in onze weegschalen. We moeten ze wegen in de weegschaal van God. En de kruisbalk was een teken van de vervloeking. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Kijk, opnieuw, Christus buigt niet alleen zijn hoofd onder de vloek, maar Christus buigt ook zijn rug en zijn schouders onder de vloek. En als hij dan enige afstand heeft afgelegd, de Romeinse soldaten voorop, wordt met zijn beschuldiging waarschijnlijk om zijn nek gehangen, die gewoonte hadden de Romeinen, dat bord met deze is Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Dan op zeker moment gebeurt wat we in vers 21 lezen. Ze dwongen ene Simon van Cyrene dat hij zijn kruis droeg. Waarom doen ze dat? De uitleg die wij meestal horen is dat de Heer Jezus zo vermoeid is geweest en zo gebroken is geweest in zijn lichamelijke kracht dat hij dreigt te bezwijken onder de last. Dat zou kunnen. Het staat er niet in de Bijbel, maar het zou zeker kunnen. Maar als we het vers lezen in de context van onze schriftlezing, in het verband van onze schriftlezing van vanmorgen, is er ook nog een andere mogelijkheid. En dat is dat dit een laatste onderdeel is van het spotspel dat de Romeinse soldaten met de Heer Jezus spelen. Ze hadden hem al een kroon opgezet. Ze hadden hem al een kleed omgedaan. Ze hadden hem al een rietstaf in de hand gedrukt. Ze hadden hem al spottend begroet en ze waren voor hem neergevallen. Maar nu moet hij eigenlijk ook nog een onderdaan hebben. Een volgeling hebben. Iemand die voor deze koning zijn kruisbalk draagt. En dan gebeurt wat we lezen in vers 21. U moet zich dat even proberen voor te stellen. Want daar ligt mogelijk ook nog een boodschap in voor iemand onder ons. Misschien wel iemand die tot op het moment van nu nog niet is aangesproken in de prediking. Simon van Cyrene, man oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Afrika. Daar lag Cyrene, ergens in het huidige Libië. En die Simon van Cyrene is waarschijnlijk naar de stad Jeruzalem gekomen om daar als pelgrim het Pascha mee te maken. En hij is in de vroege morgen in het veld geweest, op de akker geweest. Of dat betekent dat hij daar nog werk heeft gedaan, of dat het betekent dat hij daar een soort tentverblijf heeft gehad. Dat is niet helemaal zeker, maar Simon komt in de richting van de stad. En dan ziet hij een optocht uit de stad komen, drie in zijn ogen veroordeelde misdadigers, een aantal Romeinse soldaten, mannen die een kruisbalk dragen op hun schouders. En Simon heeft misschien wat nieuwsgierig gekeken, we weten dat niet. Maar ineens wordt hij gegrepen. door een van de Romeinse soldaten en ze leggen het hem op en ze dwingen hem en ze zeggen hem, draagt u het kruis voor deze man, voor deze koning der Joden. Misschien heeft zijn afkomst uit Noord-Afrika nog wel iets meegewerkt aan het spotspel van de Romeinse soldaten. Jezus, de koning der Joden, had nu ook nog een onderdaan ergens uit een ver land, wat zichtbaar was, misschien wel in zijn uiterlijk. En Simon van Cyrene wil aanvankelijk niet. Kijkt u maar, er staat in vers 21, en zij dwongen. Wij kunnen dat misschien wel begrijpen. Een veroordeelde misdadiger. Een bebloede balk op zijn opengegeeselde rug. En dan krijgt u de opdracht om dat kruishout voor zo iemand te gaan dragen. Ze dwongen hem. En toen had Simon van Cyrene geen andere mogelijkheid meer. Toen moest hij wel. En toen is hij achter de Heer Jezus aan gaan lopen in de richting van Golgotha. Misschien is zijn hart wel vol opstand geweest. Misschien heeft hij op dat moment, nog een keer, we weten dat niet, maar misschien heeft hij wel gevloekt. Maar hij heeft ook iets gehoord. Als u het Lucas-evangelie ernaast zou leggen, dan ontdekt u dat na deze gebeurtenis de Heer Jezus zich omdraait. En tegen de dochters van Jeruzalem, tegen de vrouwen van Jeruzalem zegt, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Indien dit, deze kruisiging, dit oordeel aan het groene hout geschiet, wat zal er aan het dorre hout geschieden? Simon van Cyrene is tegen wil en dank bepaald bij een lijdende Heer Jezus Christus. Hij is tegen wil en dank op Golgotha gebracht. En tegen wil en dank, want laten we maar aannemen dat hij nog niet direct weggegaan is, maar nog even heeft staan kijken. Tegen wil en dank is hij er getuige van geweest dat Christus aan het kruishout genageld werd. En dat hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zomaar gegrepen, op weg naar Jeruzalem, onbekend met de Heer Jezus Christus, onwillig om het kruis achter hem te dragen, zomaar gegrepen. En bij een lijdende Christus op Golgotha gebracht. Zoals er vanmorgen iemand zou kunnen zijn die op dit moment moet zeggen, het is met mij niet anders. Nergens op gerekend, tegen wil en dank. Misschien wel onwillig naar de kerk gekomen, maar gebracht in de prediking bij een lijdende Christus. Zijn woorden gehoord. En dan, gemeente, wat werkt dat uit? Wat werkte dat uit in het leven van Simon van Cyrene? Is daar nog iets over bekend? Er is iets in de tekst wat ons doet vermoeden, en ik zeg het voorzichtig, maar dat het Simon tot eeuwige zegen is geworden. En dat ziet u in die vreemde toevoeging, bijna aan het slot van vers 21. Daar wordt over Simon van Cyrene iets gezegd. De vader van Alexander en Rufus. Waarom staat dat erbij? Als wij zulke woorden lezen, moeten we altijd weer ons afvragen, aan wie schreef Marcus zijn evangelie als eerste? En we hebben aan het begin van de preek gehoord, aan de christenen in Rome. En waarom schrijft Marcus nu aan de christenen in Rome dat Simon van Cyrene de vader was van Alexander en Rufus? Waarom staan die twee namen van de zoons daarbij? Ik zei u al, vermoedelijk, met zekerheid kunnen we het niet zeggen, maar vermoedelijk mogen we het zo opvatten. Dat deze weg, deze wonderlijke weg, deze weg waarin Simon tegen wil en dank bij een lijdende Christus gebracht werd, hem uiteindelijk tot eeuwige zegen is geworden. Dat de woorden die Christus sprak in zijn ziel zijn gezonken. Dat de belofte van Jesaja 53, als de ziel van Christus zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, vervuld is geworden, ook in het leven van deze man uit Noord-Afrika. Deze schijnbaar toevallige voorbijganger. Dat hij getroffen is in zijn hart. En dat het zijn weerslag heeft gehad op zijn gezin. En dan ben ik bij die namen Alexander en Rufus. De tweede van die namen, en het is helemaal geen bekende Bijbelse naam, maar die vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. Rufus was een van de christenen in Rome aan wie Marcus schreef. En er staat in Romeinen 16 vers 13... groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Blijkbaar heeft Paulus zoveel geestelijke band met deze moeder gehad, en u hoort, hier wordt de vader niet meer genoemd, mogelijk al overleden, dat zou kunnen, zoveel jaren later. Maar hier wordt de moeder genoemd als iemand aan wie Paulus zich zeer geestelijk verbonden werd. En de naam Rufus keert terug. Wat zou het een zegen zijn. En dan laten we verder Simon van Cyrene maar rusten. Maar wat zou het een zegen zijn als er vanmorgen zo iemand in de kerk zit. Iemand die nergens op gerekend had. Iemand tegen wil en dank en misschien met heel veel verzet in het hart en onwilligheid gebracht bij een lijdende Christus. Maar iemand die getroffen wordt door een woord van hem, van deze lijdende zaligmaker. Iemand die als een doorn in zijn hoofd wordt gedrukt. Iemand die als een parel aan zijn middelaarskroon wordt gehecht. Iemand die toegevoegd wordt aan het volk van de koning, omdat in de veelheid van zijn onderdanen zijn eer gelegen is. De stedelingen zullen bloeien. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van het woord? Zou u willen vergeven wat te kort was, maar willen zegenen wat van u is? En Heere, breng ons vanmiddag weer samen. Heb dank voor wat u wilde schenken. Gedenk ons allen. Bewaar ons over de wegen naar huis. Geef ons een gezegende tijd tussen de diensten. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers. 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, is onze slotzang. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvangt met u de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.